De tekst voor de verkondiging van Gods woord vindt u in het gedeelte dat we gelezen hebben, Matteüs 11, daarvan vers 28 en 29. Matteüs 11, vers 28 en 29 komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Christus zachtmoedigheid. En dat is opnieuw het thema voor de prediking. Christus zachtmoedigheid. Die is voor allen beschikbaar. Dat is het eerste punt. Voor allen beschikbaar. Tweede punt. Wordt persoonlijk geleerd. Voor allen beschikbaar. En wordt persoonlijk geleerd. Misschien liep jij gisterenmiddag wel met je moeder door de winkelstraat. Er moesten wel boodschappen gehaald worden. Ja, en hoe gaat dat dan? Dan loop je langs een winkel waar je van tevoren niet bij stil hebt gestaan. Dat je misschien daar ook wel wat nodig hebt. En je wordt geprikkeld door de aanbieding. Je moeder ging daar ook met jou naar binnen. Met jou in je kielzoog. En gaandeweg, wandeling zo langs de winkels, werden er allerlei tassen aan jou overhandigd. En op een gegeven moment, het was of je moeder die dat zei. Of dat je dat zelf aangaf. Dat het wel een beetje zwaar werd. Het tillen van die tassen. Wat in ieder geval, tenminste, daar ga ik vanuit, niet gebeurd is, is dat je moeder tegen je zei, wat zwaar, hier heb je nog een tas. Dan kun je die ook tillen. Ik denk zomaar dat je moeder tegen jou zei, geef mij die tassen maar hier, of we verdelen het wat, ik neem iets meer dan jij. Ik zie dat je moe wordt, laat mij de meeste dingen maar dragen. Maar als ik de tekst van vanmorgen goed begreep, gemeente, dan is het Christus die de last verzwaart. Als hij mensen aanspreekt die vermoeid en belast zijn, dan zegt hij niet tot hun, kom tot mij en geef je juk en je last en ik zal dragen. Maar hij zegt wel, kom tot mij en ik geef je een juk. Om te dragen. Geen verlichting van de last. Maar zo op het eerste gezicht een verzwaring van de last. Wie tot Christus komt, moet dus blijkbaar meer dragen dan dat hij daarvoor al gedragen heeft. Wat bedoelt de zalig maken daarmee? Maar trouwens, wat heeft hij ook op het oog? Met de mensen die vermoeid en belast zijn. Is dat een speciale groep mensen die door de zaligmaker worden aangesproken? De Heer Jezus is aan het prediken en hij maakte de balans op. Zo zagen we dat vorige week zondag. Hij keert zich om naar die steden waarin hij zo vaak het woord van God heeft laten verkondigen en wonderen heeft verricht. En hij veroordeelt die steden. Wee u Gorazim en wee u Bethsaida. En als je dat dan zo leest vervolgens, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik geef je een juk erbij. Dan zou je bijna ook begrip krijgen voor die steden in Gorazim en Bethsaida. Een profeet en een leraar in Israël. Die de last en het gewicht alleen maar verzwaart. En mensen nog verder laat buigen onder hun last. Een gebruikelijke uitleg bij de manier waarop de Heer Jezus de mensen omschrijft met vermoeid en belast, en ik denk dat meerdere onder ons die wel eens hebben gehoord, is een verwijzing naar Matteüs 23. Laten we dat maar even bekijken, gemeente, omdat dat best wel een bekende uitleg is. Matteüs 23. Waar de Heer Jezus de fariseeën en de schriftgeleerden aanspreekt. In Matteüs 23 en duidelijk maakt dat zij de lasten van de mensen verzwaren. En ook het beeld van een juk gebruikt om dat ook uit te leggen. Ik lees het maar even met u, dat is vanaf vers 4. Dan spreekt hij over de fariseeën en schriftgeleerden als volgt. Zij binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, leggende op de schouders van de mensen, maar zij willen niet die met hun vinger aanraken. Met andere woorden, ze leggen de last wel op de mensen, maar zelf houden ze hun handen in hun zak. Ze zijn te rechtzinnig om wat ze anderen opleg, zelf ook toe te eigenen. De gedachte bij deze uitleg is dat de Heer Jezus dan eigenlijk in Matthäus 11 een soort zinspeling maakt op die fariseeën en schriftgeleerden, die dan zware jukken leggen op de schouders van mens. Dat wordt dan vaak ook concreet gemaakt, de fariseeën en schriftgeleerden bij 613 geboden en verboden. Dan gaat er maar aan staan. De hele dag nadenken, wat heeft God geboden en verboden aan de hand van 613 regels. Je zou onderweg door het leven de weg kwijtraken. En dat de Heer Jezus dan als het ware in Matthäus 11 zich daartegen afzet. Door de mensen voor te houden of de juk en de last van die schriftgeleerden en fariseeën. En daaronder ben je dan vermoeid en belast. Dat mergelt mensen uit, put ze uit. Of mijn juk en mijn last, waarvan de zaligmaker dan zegt in het slotvers, vers 30, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus die zware last van de fariseeën tegenover de lichte last van Jezus. Ik denk, gemeente, dat die uitleg ons op een verkeerd spoor brengt. Het is ook een uitleg op de klank af. Omdat in beide schriftgedeelten gesproken wordt over last en juk, zou de Heer Jezus dat wel bedoeld hebben, zich afzetten tegen de ander. Maar de Heer Jezus verwijt juist in Matthäus 23, die schriftgeleerden en fariseeën, dat wat ze anderen voorhouden, daar zelf op passen. Daar legt hij de vinger bij. En nog iets heel anders, wanneer de Heer Jezus spreekt over het leven van de fariseeën en schriftgeleerden, veroordeelt hij niet hun ijver voor Gods wet. Integendeel. Hij spreekt daar lovend over. Hij veroordeelt wel dat ze een ander het voorhouden en zelf daar niet uit leven. Wat bedoelt de zaligmaker dan in Matthäus zelf met mensen die vermoeid en belast zijn? Heeft de zaligmaker daarmee een klein groepje onder zijn gehoor op het oog? Mensen die getroffen zijn door het ontdekkende werk van de Heilige Geest? Die onder de tucht van Gods wet zijn gekomen? Zondaar voor God zijn geworden? Zichzelf hebben leren aanklagen bij de Heere. Zich voor God verootmoedigen vanwege schuldbesef. En dat de zalig maken wanneer hij deze mensen onder zijn gehoor tegenkomt. Hier in dit slotgedeelte van Matthäus 11 heel persoonlijk aanspreekt, komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn, dat wil zeggen die aan zichzelf, aan hun zonde zijn ontdekt. En ik geef u rust. Dat is op het eerste gehoor, gemeente, een hele aantrekkelijke uitleg. Misschien dat er onder ons ook wel mensen zijn die zo de tekst hebben gelezen. Dat de zaligmaker hier in Matthäus 11 hen bedoelt die door het machtige werk van de Heilige Geest zondaar voor God zijn geworden. Schuld hebben ingeleefd in hun godsgemisloop. Smeek aan Gods genadetroon om genade en ontferming. En dat hij hen opzoekt en zo ook persoonlijk aanspreekt om hen als het ware over de drempel te trekken en te brengen aan zijn voeten. Nu doet de zaligmaker dat inderdaad regelmatig. Mensen met een schuldverslagen hart persoonlijk aanspreken. Ik denk alleen maar aan de zaligsprekingen waarmee we deze serie begonnen zijn, Matthäus 5. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Dat bedoelt de Heer Jezus niet alle mensen mee. Maar alleen zij die hongerig en dorstig zijn gemaakt naar de gerechtigheid, en dat is Christus. En ook op andere momenten spreekt de Heer Jezus hen persoonlijk aan wanneer hij hen ontmoet. Of heeft hij ook persoonlijke aandacht voor hun in de prediking om daarin ook zijn discipelen te onderwijzen, die straks, wanneer ze door de zaligmaker worden uitgezonden om het koninkrijk van God te verkondigen, ook toe te rusten met het oog op het geven van geestelijke leiding. En toch bedoelt de zaligmaker hen hier in Matteüs 11 niet. Laten we eerst maar gewoon kijken, gemeente, naar de tekst van morgen. Ik lees hem nog één keer even met u. Er staat vers 28, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. De oorspronkelijke taal waarmee dit evangelie geschreven is, staat het heel erg sterk. Kom naar mij. Allemaal. Die vermoeid en belast zijn. De Heer Jezus wil allereerst dus de aandacht vestigen op zichzelf. En zo staat hij ook hier het woord van God te verkondigen. Tegen de achtergrond van Matteüs 11, dat begint met die geschiedenis van Johannes de Doper, die vertwijfelt in de kerk er een van zijn discipelen erop uitstuurt om de zaligmaker te vragen of hij echt de Messias is die we allemaal verwachten, of dat er nog een ander komt. En de Heer Jezus zendt dan dat gezantschap terug naar de kerker bij Herodes om aan Johannes te vertellen wat de zaligmaker doet en wat hij verkondigt. Vervolgens volgt dan het moment dat de Heer Jezus zich keert naar die steden waar hij zo vaak het woord van God heeft verkondigd, tekenen heeft gedaan. En een van de verwijten in de richting van die steden is dat zij wel kwamen met hun moeite en hun zorgen, met hun zieken en met hun blinden. Maar zelf op afstand bleven. In hun oog was het voor hun niet nodig om te komen tot hem. Ze brachten met liefde kreupelen en blinden, legden die voor de voeten van de zaligmaker. Maar zelf deden ze een stap terug. Ze keek, ze verwonderde zich, ze waren er vol van, maar gingen vervolgens weg bij Jezus vandaan. En die groep mensen heeft de zaligmaker hier op het oog. Als hij zegt, komt allemaal tot mij. Kom niet alleen met uw zieken, met de moeite van een blinde, met de last van een kreupele, maar kom ook zelf tot mij. En daar ligt al vanmorgen, gemeente, een lijn naar de hele gemeente. Wanneer we staan aan het begin van deze week van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal, staan niet alleen de avondmaalgangers ervoor, maar u ook. Ook u die de gewoonte hebt om tijdens een avondmaalsdienst hier niet aanwezig te zijn. En dus letterlijk weg te blijven. Bij Christus. Die zich openbaart onder de tekenen van brood en wijn. Ook jij, die op een zondagmorgen als het avondmaal is, hier niet bent. Vanmorgen zegt de Heer Jezus tot jou, kom tot mij. En mag ik, als ik even met u terugkijk op de achterliggende maan, het is ook een moment waarop we de balans opmaken voor de prediking, die vraag ook even toespitsen. Waar heeft het woord u gebracht in de achterliggende maan? Heeft Christus u al gezien, liggend op uw knieën, buigend voor God, biddend tot hem, verlegen met uw schuld, zoekend naar de middelaar, Of is het tussen het naaste avondmaal en deze voorbereidingsweek met het oog op het volgende avondmaal? Heel veel gebeurt in uw leven, maar leeft u met uw leven aan Christus voorbij? Weet u dan geen wonder, gemeente, dat de zaligmaker vanmorgen niet tegen u zegt, wee u. Maar dat hij in de prediking vanmorgen heel persoonlijk tot jou en tot u zegt, kom tot mij. Dat die roep nog steeds klinkt. En dat die roep ook klinkt, en ik wil daar heel voorzichtig mee zijn, gemeente, in een periode waarin bijna wekelijks iemand uit het midden van de gemeente door de dood wordt weggenomen. Dan moet je toch een keer gaan nadenken, of niet? Dan neem je zo'n bericht als vanmorgen toch niet voor kennisgeving aan. Dan komt het toch ook naar jezelf toe. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dan moet je toch ook nadenken over de vraag, wat er hier als die stem niet meer klinkt in mijn leven, komt tot mij. Als de prediking van het evangelie wel verder gaat in het midden van de gemeente, maar uw plek ook leegvalt. En het eeuwigheid is geworden. Wat bedoelt de zaligmaker met vermoeid en belast? Wel, ik denk dat we op dit moment gemeente de verkeerde vraag stellen. Dan letten we te veel op het adres van de boodschap. En niet op de prediker zelf. Wanneer de Heer Jezus iedereen aanspreekt die onder het woord van God zit, dan is het de zaligmaker die ook de situatie van deze mensen omschrijft. Dat doet hij niet omdat hij deze mensen herkent, weet wat er in hun hart schuil gaat, wat zij voor een ander proberen verborgen te houden. En wie herkent dat niet? Wanneer de Heer in je leven gaat werken, wat probeer je dat de tijd voor jezelf te houden? Stel dat er andere mensen wat van gaan denken, handen op gaan leggen, terwijl je voor jezelf nog steeds een groot vraagteken bent. Maar hier spreekt er een met gezag, die alle mensen onder het gehoor van hem zo omschrijft, vermoeid en belast. En zich daarbij niet afvraagt of zij dat zo ervaren als een vermoeienis en een belast. Maar Christus stelt de diagnose. Laat ik een voorbeeld gebruiken, jongelui, om dat duidelijk te maken. Stel je voor dat je je wat misselijk voelt en je gaat naar de dokter, dat houdt maar niet over. En de dokter zegt, ik vertrouw het toch eigenlijk niet, ik stuur je toch door naar het ziekenhuis. Er wordt een onderzoek verricht. Er komt een zeer ernstige boodschap uit. Nou, ik denk dat jouw en mijn reactie als eerste zou zijn, ja, maar zo voel ik het niet. Ik voel me dan wel niet helemaal lekker. Maar dat woord wat daar valt in dat gesprek, die boodschap daarachteraan, meneer, mevrouw, we kunnen misschien niets meer voor u betekenen. Zo voel ik het niet. Nou, dat is wat de Heer Jezus hier bedoelt. De tekst van vanmorgen gaat er niet vanuit of u zich zo voelt, vermoeid of belast. Christus zegt het tot u. Hij als de grote medicijnmeester stelt de diagnose vanmorgen op in uw leven. En hij kijkt met totaal andere ogen naar uw leven dan dat u vanmorgen naar uzelf kijkt. Wanneer wij onszelf moeten beoordelen in het licht van de schrift, dan zijn er inderdaad een aantal dingen die moeten we toestemmen. Dat klopt niet in ons leven. Maar vroeg of laat, denk even aan afgelopen dinsdagavond een aantal catechisanten, toen we samen Romeinen 3 lazen. Vroeg of laat komt toch die opmerking, ja maar, en dan stellen we wat goeds er tegenover. U zegt de zaligmaker vanmorgen tegen u en jou, naar mijn oordeel. En dat is naar Gods oordeel. Ben jij vermoeid en ben je belast? Mag ik het zo even concreet maken, gemeente, wat de zaligmaker hiermee bedoelt? Nog los van de vraag of u zich daarin herkent. Vermoeid en belast omdat u leeft zonder God en zonder hoop. Vermoeid en belast omdat u geniet van de zonde terwijl uw hart leeg blijft. Vermoeid en belast omdat je gebukt gaat onder de gebrokenheid van deze wereld, van je leven, de gevolgen van de zonde die ze sporen trekken in je bestaan. En nog steeds probeer je jezelf overeind te houden en vlug je niet naar de Here. Vermoeid en belast omdat iedere keer weer die neiging bovenkomt en je geeft er vroeg en laat weer aan toe. Die boezemzonde weer bij de hand te nemen. Daarin op te gaan. Vermoeid en belast omdat je laat lijden door je egoïsme. Je leeft voor jezelf, voor je eigen eer. Iedereen moet daarvoor wijken en God komt als laatste als hij nog door de week in je leven ter sprake komt. Vermoeid en belast omdat je overal tijd voor hebt, behalve voor het lezen uit Gods woord. Vermoeid en belast, omdat je hele goede vrienden om je heen hebt, maar de vriend en de raadsman, die laat je links liggen, dat je niet bidt persoonlijk tot God. Zo komt de zaligmaker vanmorgen tot u. Komt tot mij. Mag ik eens een vraag stellen namens hem vanmorgen? Als hij zichzelf nou zo aanbiedt, dingt naar je hart, vraagt om je leven, wat heb je dan tegen hem? Geef mij nou eens 3 redenen waarom je in de achterliggende maanden voorbij leefde aan het kruis. En laten we die redenen eens wegen tegen de achtergrond van de eeuwigheid. Wat was er nou voor u belangrijker dan hij en dan hem? Jongelui, waar leef jij voor? Als je niet leeft voor Christus. Waar maak jij je nou druk om? Als de Heer jou niet dagelijks ziet verschijnen onder zijn ogen. Wat had jou nou bezig? Als je geen liefdesband hebt met het woord van God. Voorbereiding voor de bediening van het heilige avondmaal. Die nodiging van morgen is niet bedoeld om als u vanmorgen uw naam hebt gehoord, inderdaad, ik ben dus vermoeid en belast, al ervaar ik dat helemaal niet zo, maar God zegt het tegen mij, dat u dan zondag naar het avondmaal moet gaan. Dan maak je van het avondmaal Christus. En haal je hem naar beneden. Nee, als nou vanmorgen jouw naam klinkt en jouw naam klinkt vanmorgen, moet je vanmorgen gaan naar hem. Eerst naar Christus. En achter hem staat de avondmaalstafel. Niet ervoor, niet samen met hem. Eerst naar Christus. Zonder Christuskennis kan er geen avondmaal gevierd worden. Voor allen beschikbaar. Hij is voor alle beschikbaar. Wat is dat nou, komen tot Christus? Nou, laten we maar gewoon kijken naar de tekstgemeente. Kijkt u even met me mee. Daar staat, komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Let u even op die uitdrukking, rust. Gaat de tekst verder. Neemt mijn juk op u. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Het slot van vers 28 staat rust. Het slot van vers 29 staat ook rust. Het is een Bijbelse manier van spreken. Je komt dat in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament tegen. Wanneer kort achter elkaar twee keer dezelfde uitdrukking staat, of een uitdrukking die steeds op elkaar lijkt, dan wil de Bijbelschrijver, en in dit geval de zaligmaker, zeggen dat wat er tussen staat, tussen die twee uitdrukkingen, een uitleg daarvan is. De Heer Jezus legt vooral tussen vers 28 en 29 uit wat rust geven is. Geven. En in vers 30 legt hij uit wat rust zelf is. Die woorden staan centraal straks bij het avondmaal. Dus de zaligmaker legt zelf uit hoe hij rust geeft. En het eerste wat hij daarvoor zegt is, kom tot mij. Dat betekent, neem mijn juk op u. Een juk, jongelui en kinderen, dat hebben we eigenlijk ook net gezongen met de woorden van Psalm 32. Dat kun je vergelijken met zo'n balk die gelegd wordt over een span runderen. Tijd van de Bijbel, toen ze nog geen trekkers hadden. En runderen gebruikt werden om de ploeg bijvoorbeeld voor te trekken over het land. En om die runderen recht te houden, zodat die ploeg goede rechte sporen trekt door de akker, gebruikt die boer een juk wat hij legt over de schouders van die runderen. En achter die ploeg staat die boer en die houdt die teugels of die touwen stevig in de handen. Om die dieren rechte sporen te laten trekken. En als het te hard gaat om ze even aan te trekken. Zodat ze wat rustiger gaan lopen. Nou, dat is het beeld wat de zaligmaker hier gebruikt. Komen tot hem betekent zijn juk aanvaarden, op je schouders leggen en je laten leiden door hem. Dan komt dat beeld van zachtmoedigheid weer om de hoek kijken, gemeente. We zagen dat de eerste keer met die zaligspreking, zalig zijn de zachtmoedigen. En ik heb toen verteld dat de achtergrond van dat woordje zachtmoedig, dat wilde dier is dat getemd moet worden. Dat gelegd wordt aan de band of aan de teugels van de zaligmaker. En hij is erop uit om dat karakter te breken en uw en mijn leven naar zijn hand te zetten. Zodat ik ga doen wat hij mij opdraagt. Komen tot Christus is gelijk aan je voegen onder de heerschappij van Christus. Het betekent onvoorwaardelijk capituleren voor hem. Hij stelt de voorwaarden. Ja, daar knapt de schijngodsdienst op af. Schijngodsdienst wil wel komen tot de zaligmaker om vergeving van de zonde te krijgen. Uit angst voor straf bijvoorbeeld. Om het gericht te ontlopen en in de hemel te kunnen komen. Schijngodsdienst wordt ook wel ontroerd als het gaat om de liefde van Christus voor zondaren. Maar de schijngodsdienst wil één ding niet weten. Dat is het koninklijke ambt van de zaligmaker, dat hij volstrekte zeggenschap heeft over mijn leven. Dat wanneer ik gekomen ben onder zijn juk, hij doet met mij wat hem behaagt. dat ik in zijn hand leen ben. En dat hij kneedt. Hij vormt. Hij pijn doet wanneer hij steentjes uit die kleen haalt. Hij soms weer terugduwt. Met het oog op de vorm die hij voor ogen heeft. Ik merk dat ik daar tegenstand begin te geven, want mijn hart is zo weerbarstig. Dat laat zich niet zo snel voegen naar zijn hand. Mag ik dat vanmorgen gewoon eens in alle openheid zo neerleggen in het midden van de gemeente? Zijn er nou onder ons ook die gekomen zijn tot de zaligmaker en door hun knieën gingen? Met de belijdenis op hun lippen. Het is goed wat u met mij doet. Zelfs al laat u me liggen. Dan zou ik dat kunnen begrijpen. Al kan ik dat niet van u denken. Die zich ook zonder voorwaarden hebben overgegeven onder het gezag van de zaligmaker. Kom tot mij, aanvaard mijn juk. Die in de achterliggende maanden ook dat trekken hebben gevoeld van de teugel. En als een boer moet gaan trekken achter die ploegjongelui, dan kun je begrijpen dat dat rund op dat moment niet goed luistert. Soms beginnen terug te trappen. Heeft die boer zo'n lange stok voor in zijn hand met zo'n scherpe punt eraan. Houdt hij achter die poten van dat beest. Terugtrapt. Trapt het tegen die pin. Nou, dat doet pijn. Mag ik dat zo eens in alle bewogenheid aan u vragen? Draag het juk van de zaligmaker. Dat is een opgave. Want onder dat juk word ik getemd. Wordt mijn leven steeds meer gezet naar zijn hand. En dan weet ik misschien vanuit het woord wel dat als hij trekt, me vermanen toespreekt, dat daarachter een hart klopt vol van liefde en bewogenheid. Maar het erkennen daarvan, het luisteren daarna, het toestemmen. Een van de middelen die de zaligmaker gebruikt als hij zijn kinderen gevoegd heeft onder het juk, is het middel van het kruis. En vroeg of laat kregen al zijn kinderen dat ook opgelegd. En een kruis schuurt op de schouders. Doet soms pijn in mijn leven. Maakt dat ik steeds meer buig. Onder dat kruis. Wat voor doel heeft de zaligmaker voor ogen? Als hij mij gevoegd heeft onder het juk. Laten we maar even kijken, gemeente. Daar staat vers 29. Neemt mijn juk op u en leert van mij. En let u even op het volg, leert van mij, en dan gaat de tekst niet verder, dat jij zachtmoedig moet worden. Maar dan staat er als eerste dat ik. We laten die andere twee woorden even liggen. Dat ik. Niet dat jij, dat ik. Onder dat juk gaat het dus niet meer om mij. Daar weet de zaligmaker helemaal geen aandacht aan. Hij plaatst zichzelf op de voorgrond en daarmee in het centrum van uw en mijn leven. Dat ik, daar kun je dus ook niet meer omheen. Ook niet jij en ik. Ik alleen. Leer van mij. Ik alleen. Is dat ook niet wat volgende week zondag onder de bediening van het heilige avondmaal centraal komt te staan? Dat al word ik in een week van voorbereiding ervoor geplaatst, kan ik wel of niet aan het heilige avondmaal? Is mijn leven gevoegd onder het juk van Christus? Heb ik gebogen voor hem? Heb ik zijn heerschappij onvoorwaardelijk aanvaard? Moest ik capituleren voor hem? Maar nu u onder dat juk gevoegd bent, mag ik dat zo eens vragen aan het begin van deze week. Staat hij nog steeds centraal in uw leven? Leert dat ik? Dat jij er dus helemaal niet meer toe doet. Onder het juk ben je gevoegd. Hij trekt de teugels. En hij stuurt een kant op die jij nooit had uitgekozen. Hij leidt jouw leven langs een pad die jij nooit hebt uitgestippeld. Hij brengt je soms in situaties waarvoor je moet zeggen, Heere, dit heb ik niet gewild. En hij brengt je soms in omstandigheden waarvan jij misschien moet zeggen, bent u er eigenlijk nog wel? Denk even aan dat rund, dat moet vooruitkijken. Teugels worden aangetrokken en aangestuurd achter dat rund. Leert dat ik zachtmoedig ben. Wat bedoelt de zaligmaker daarmee? Leer dat ik zachtmoedig ben. We zitten in de lijdenstijd, gemeente. En wanneer we dat woord zo horen vallen, de lijdenstijd, dan denken we meteen aan het concrete lijden van de zaligmaker. Een moment in Gethsemane bijvoorbeeld. Of hoe hij gebonden werd door de Romeinse soldaten, meegenomen werd in de rechtszaal van Caiaphas, daar vernederd werd, pijn leed, smaadheid werd aangedaan. En het kan ons soms geweldig ontroeren. Maar om het lijden van Christus recht te leren betrachten, moeten we niet in de eerste plaats naar Gethsemane, naar Caiaphas en naar Herodes. Maar moeten we eerst naar Christus zelf kijken. Wat is zijn grondhouding in dat lijden? De zaligmaker zegt in Matthäus, ik ben zachtmoedig. Zo kwam ik naar deze wereld. Zo sta ik op dit moment het woord te verkondigen. En straks als ik Jeruzalem binnenrijd, we zullen dat zien in de nabetrachting spreek, Matthäus 21, dan is het de evangelist die dat zegt, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig, rijdende op een ezelin. We zagen de vorige week dat zachtmoedig betekent, als Christus dat zegt, ik ben zachtmoedig, volkomen eenswillend met mijn vader, in alle dingen gericht en georiënteerd op mijn vader. Hij wil niets anders doen dan dat zijn vader wil. Hij wil niets anders gehoorzamen dan alleen zijn vader. Ook al brengt zijn vader hem in Gethsemane. En ook al brengt zijn vader de lijdensbeker aan de lippen van de zaligmaker. Juist daar wordt bijvoorbeeld zachtmoedigheid openbaar. Als hij bidt niet mijn wil. Uw wil geschiede. Christus die in het gebed worstelt met zijn vader. Om zachtmoedig te blijven, afgestemd met zijn leven te blijven op het doel dat zijn vader met zijn zoon voor ogen heeft. Dat is de diepte van Christus lijden. Want wanneer slechts die ijzeren nagels door zijn handen worden geslagen, die doornenkroon op zijn hoofd wordt gedrukt, hij opgericht wordt aan het kruis op Golgotha, we hem niet beschouwen als een zielige man, maar als de zoon van de vader. Eens willend met de wil van zijn vader. Dat is wat hij aan de avondmaalstafel ook wil leren aan zijn kinderen. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Eens willend met mijn vader. Kijk, dan krijgt het lijden van Christus ook in de lijdenstijd opeens een hele andere klank en achtergrond. Dan vervaagt het concreet, geesteling, hoe indrukwekkend dat ook is. smaad aandoen. Het verlaten worden van zijn discipelen. Het verraad van Judas. Maar er komt wanneer Christus steeds dichter bij het kruis komt te staan. En de mensen steeds meer afstand van hem gaan nemen. Ene zaligmaker alleen te staan voor het aangezicht van zijn vader. Ik ben zachtmoedig. Afgestemd vanuit mijn liefdeshart op uw liefdeswil. Hebben wij dat ook niet nodig volgende week zondag aan de avondmaalstafel? Dat we voet onder de grond gaan krijgen. Niet mee laten voeren door de emotie en de gevoelens. Al gaat het dwars door je heen. Het lijden van Christus aan de avondmaalstafel ook volgende week wordt overdacht. Dan voel je de snaren van je ziel toch trillen, of niet? Maar dat we ook zittend in de schaduw van het kruis ons houvast mogen vinden in hem die dan door de tekenen van brood en wijn tot mij zegt, leert dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Daar komt mijn leven toch tot rust. Dus ik zit aan zijn voeten. Zijn gehoorzaamheid zie schitteren voor het aangezicht van zijn vader. Maar hij ook tot mij spreekt vanuit die volmaakte verbondenheid met de wil van zijn vader. Leer van mij dat ik dat ben. Wat betekent dat nou? Als de zaligmaker dat gaat leren in mijn hart en in mijn leven, ja, dan vind ik rust, zegt de tekst. Wat is die rust? Laten we maar heel even kijken, gemeente, en dan ronden we af. Vers 30. Want mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Dat is rust. Ik lees even één woord zoals het daar in het Grieks staat. Ik lees de tekst nog één keer. Want mijn juk is Christos. En mijn last is licht. Mijn juk, dat is Christus. Dat ben ik. Heb je zo wel eens naar je schouders gekeken? Dat daar geen zware balk op ligt, dat lag op hem. Maar dat op de schouders van Christus kinderen, Christus zelf rust. Hij is die last. En hij is dat juk. Hij rust ook op de schouders in de inkzwarte nacht van aanvechting en Godverlatenheid. Want hij kent die nacht van binnenuit. Hij is dat juk en hij is die last. Door de momenten van moeite en verdriet, dus de teugels aantrek en mijn levenspad afbuigt, het dal ingaat, de schaduw des doods. Hij is dat juk. Hij is die last. Daarom wil hij aan de avondmaalstafel aan zijn kinderen ook rust geven, opdat ze genietend van hem het mogen uitspreken tot hem. Inderdaad, heren, ik heb me zo vaak vergist onderweg. Maar uw juk, dat bent u. En daarom is mijn last licht. Amen.